De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Jesaja 25, de versen 6 tot 8. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel van het aangezicht, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmede alle naties bedekt zijn. En hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. En dus zal het zeker geschieden, omdat de Heere het heeft gesproken. Gemeente, in de hoofdstukken 24 tot 7, 28 van Jesaja reiken de blikken van de profeet wel zeer ver vooruit. Men noemt deze hoofdstukken wel eens de apocalyps, de openbaring van Jesaja. Zoals je de openbaring aan Johannes hebt. En in het Oude Testament de openbaring aan Daniël, ook een openbaringsboek. Zo heb je dus ook in de profetieën van Jesaja openbaringsstukken. Hoofdstuk 35 is ook nog zo'n stuk. En aan het eind van Jesaja, de hoofdstukken 65 en 66, die zou je daar ook wel bij kunnen rekenen. Maar dit gedeelte, 24 tot en met 27 ongeveer, dat is met nadruk de openbaring van God aan zijn kind en knecht, Jesaja. Wat kreeg Jesaja dan allemaal te zien? Dat verre gezicht waar ik het over had, wat is dan dat verre gezicht? Nou, wij kregen in de eerste plaats te zien de verlossing uit Babel. Het zou ook nog wel meer dan 100 jaar, 200 jaar bijna duren. Maar dat was nog relatief dichtbij. Hij kreeg te zien de komst van de zaligmaker. Het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. De knecht des Heren. En alle heil dat dat teweeg zou brengen. En ik kreeg zelfs te zien het verre einde van de voleinding der wereld. Drie cirkels dus, hè. Die uit Babel, de verlossing. Daaromheen de verlossing die in Christus is. En uiteindelijk de wederherstelling van alle dingen. Die drie cirkels kreeg Jesaja te aanschouwen door de geest van het geloof. En hij heeft niet precies geweten wanneer dat alles zou komen. Hij kon er geen jaartallen en eeuwen bij noemen. Dat heeft trouwens geen enkele profeet gekund. Dat zegt Gods woord ook duidelijk. Daar hebben de profeten wel over nagedacht, maar ze hebben het niet geweten. Niet geweten, alleen maar dat het wel zou gaan gebeuren. Want de Heere der Heerscharen heeft het gesproken. Abraham Hellenbroek heeft 8 dikke delen geschreven over Jesaja. En hij noemt die de evangelische Jesaja. En we noemen Jesaja wel eens de evangelist van het Oude Testament. De evangelische Jesaja. Daar bedoelde niet mee dat hij van de evangelische beweging was. Of dat hij lid was van een pinkstergemeente of zo. Nee, helemaal niet. Hij bedoelde daarmee dat hij het evangelie van Jezus Christus. De verlossing, niet alleen uit Babel, maar ook in hem en ook aan het einde der wereld. Dat hij die zo helder voor ogen heeft gehad. 7 eeuwen voor de geboorte van Christus mocht hij dat zien door de geest. De evangelische Jesaja. Jesaja 25 vers 6 sluit aan bij het laatste vers van hoofdstuk 22. Hoofdstuk 24. Laatste vers van hoofdstuk 24. En die eerste 5 versen, de lof des Heren staat er in mijn Bijbeltje boven, die eerste 5 versen, zijn eigenlijk een soort tussenvoeging. Daarin wordt de Heren geprezen, omdat hij de stad, de grote stad Babel, tot een vervallen hoop maakt. En denk dan ook maar door naar dat grote Babylon in de openbaring van Johannes, dat in val komt. Hij vernedert de tirannen. En hij is een schaduw tegen de hitte. Een toevlucht. Een toevlucht voor de nooddruftigen. En daarom wordt de Heer in vers 1 tot 5, dat tussenvoegsel, wordt de Heer geprezen. Maar zoals gezegd, het eerste vers dat daarna komt, vers 6, sluit aan bij vers 23 van het voorgaande hoofdstuk. Want daar staat namelijk dat de Heere der Jescharen regeren zal op de berg Sion en te Jeruzalem. En voor zijn oudsten, de dienaars van het volk, die de leiding hebben over het volk, voor hen zal er heerlijkheid zijn. Na de gerichten die over Israël zullen komen, zal God de vijanden van zijn volk aan gaan pakken en hij zelf zal te Sion regeren. En voor zijn volk zal er heerlijkheid zijn. En dan? Ja, dan komt het heil voor alle volken. Dan blikt Jesaja echt over de eeuwen heen. En hij ziet wat er in de volheid des tijds zal gaan gebeuren. We lezen daar al eerder van bij deze profeet. Namelijk in hoofdstuk 2, helemaal aan het begin van Jesaja. Daar staat dat de top van de berg des Heren gesteld zal zijn boven de andere bergen. En dat tot haar zullen toevloeien al de volkeren. Jesaja 2 staat dat al. Al de volkeren zullen tot de berg des Heren toe. Vloeien. En ze zullen tegen elkaar zeggen, komt, laat ons henen gaan om het aangezicht van de Heere der Jescharen te zoeken. Opdat wij in zijn wegen zullen wandelen. En dat hij ons zal leren van zijn wegen. Daar had Jesaja dus al het zicht op het feit dat ooit de heidenen mede-erfgenamen zouden worden van de belofte die aan Israël gegeven zijn. Ze zouden komen van heinde en van verre. Ze zouden elkaar zelfs opwekken. Kom, ga ook mee. Kom, want wij willen onderwezen worden door de Heere. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem. Ook de profeet Micha heeft dat trouwens met diezelfde woorden, exact dezelfde woorden, was een tijdgenoot van Jesaja, met exact dezelfde woorden gezegd. En als ze daar dan komen, die volken, dan staat er voor hen daar een koninklijke maaltijd. Dat zegt vers 6. De Heere der Israël zal op deze berg, die berg waar ze naartoe vloeien, de berg waar de Heere regeert, de berg Moria, waar onze gemeente naar heet, de Heere zal daarin voorzien, de berg Sion, waar de tempel stond, de Heere der Israël zal op deze berg voor alle volken
een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vetvol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Het beste van het beste. Want als de Heer iets doet, doet hij geen half werk. Als de Heer een maaltijd gaat bereiden voor de zijnen, dan komen ze echt niks tekort. Dan is het een overvloedige dis. En dat kunt u hier ook wel zien, hè? Want dat wordt herhaald. Vette maaltijd, vet, vol merg. Nou, wij moeten gewoon ook van vet niet zoveel weten. Houden de jongens en meisjes die naar deze preek luisteren erg van vet op een bord? Vet, vet vlees. Nee, het vet moet eraf. Bij ons vaak. Wij vinden het vet niet lekker. De slager kan het vet gewoonlijk ook niet erg kwijt. Het mager, dat gaat beter van de hand. Maar dat was vroeger wel anders. Zij die de oorlog hebben meegemaakt, en dat zijn alleen nog de erg ouden onder ons die dat weten, die weten dat je om een kilo vet, dat was maar een pond, daar deed je wel wat voor om dat te bemachtigen, want de mensen moesten hard werken, ze hadden weinig. En het lichaam verteerde wel het nodige. Vet was van levensbelang. Als je te weinig vet kreeg, binnenkreeg, dan werd je op den duur slap en dan kon je je werk niet goed meer aan. Zo was het in de oudheid ook, hè. Mensen hadden veel zwaarder werk. Wij zijn veel al mensen die maar zitten, zitten en nog eens zitten. Veel al zwaar werk wordt ons door machines en zo allemaal uit de hand genomen. Maar vroeger toen het op lichaamskracht aankwam, toen was vet niet schadelijk, want dat verteerde je wel. Vet was dus belangrijk en van waarde. Ik wijs u er bijvoorbeeld op dat als de offeranden werden gebracht, wat was het dan voor de Heer? Het bloed. Het bloed werd uitgegoten aan de voet van het altaar. Van alle offeranden. Dat werd niet door de priesters gegeten, dat mocht niet. Maar ook het vet niet. Het vet dat de lever bedekt en dat de nieren bedekt, wat in de ingewanden zat, dat moest eruit worden gehaald, moest aangestoken worden op het altaar. Van alle offeranden. Of het nou een brandoffer was, of een schuldoffer, maakte niet uit. Altijd was het vet voor de Heere. Het beste is voor de Heere. Dat was ook de zonde van de zonen van Eli, Hofni en Pinias. Dat als ze dan het offer aan het voorbereiden, aan het koken waren in de pan, dat ze dan kwamen met hun krauwel. En ze lieten dan het vet, de vette stukken lieten ze eruit trekken. Dat namen ze voor zichzelf, het beste voor zichzelf. En niet voor de Heere. Van bepaalde offeranden mochten de priesters heus wel eten. Zeker waar, zij hadden hun deel. Maar het vet, dat moest altijd voor de Heere zijn. En zij namen dat, zij stalen dus het beste van de offeranden des Dus als hier staat een vette maaltijd, dan moet je maar niet je neus ophalen. Want dat is niet de bedoeling van de profeet, dat we daar onze neus voor ophalen. Een vette maaltijd, dat wil zeggen een beste maaltijd. Een voedzame maaltijd. De Bijbel kent zelfs de uitdrukking het vette van de tarwe. Het vette van de tarwe. Nou zit er in tarwe helemaal geen vet. Maar daar wil men gezegd hebben, het voedzame. Van de tarwe. Zou u verzadigd hebben met het vette van de tarwe. Psalm 81. Met honing uit de rotstenen. Nou, dat vette der tarwe, dat wil zeggen het beste van de tarwe. Het voedzame van de tarwe. Dat zou ik u gegeven hebben. Daarmee zou ik u verzadigd hebben. Mijn ziel zal als met vet en smerigheid. Smerigheid is geen vuilheid, maar smeer verzadigd worden. En mijn lippen zouden u loven met vrolijk zingende lippen. Mijn mond zal u loven met vrolijk zingende lippen. Het vette dus. En ook reine wijnen. Weet u het nog uit de profeet Zefania? Dat er van de mensen in Juda gezegd werd dat ze stijf geworden waren op hun droesem. Dat was een beeld uit de wijncultuur. Die droesem, dat is de drap die onderin zit. En weet u wat nog? Dat moest overgeheveld worden. Hè? Heb ik het toen uitgelegd van vat in vat. Zo werd wijn gezuiverd door het te ledigen van vat in vat. En dan bleef de drap achter. En als je dat dan maar een groot aantal keren gedaan had, dan werd de wijn rein. Vrij van onzuivere bestanddeeltjes erin. Want dat onzuivere, als dat onderin begon vast te koeken, dat bedurft de hele wijn. Dat maakte de smaak bitter. Dat bedurf eigenlijk de zuiverheid van de wijn. Was niet te drinken. Daarom moest wijn gezuiverd worden. En de Heere zal op de berg Sion een maaltijd aanrichten met voedzame ingrediënten. Vooral ook het vlees. Het zal zeer voedzaam zijn wat op de tafel verschijnt. En dat niet alleen. Er zal ook van vrolijker harte wijn gedronken mogen worden. Niet zomaar wijn. Niet een goedkoopje. Niet een wijn waar nog viezigheid in zit. Maar zuivere, reine wijnen die gezuiverd zijn, staat er. En dat is natuurlijk gemeentebeeldspraak. Als de Bijbel ons aankondigt dat de Heere God het heil voor zijn volk gaat bereiden, dan zegt de profeet Jesaja verderop. Hij zegt, dat is wijn en melk. Komt, koopt en eet. Komt zonder prijs, zonder geld. Koopt wijn en melk. En dan bedoelt de profeet met wijn en melk, bedoelt hij de goede gaven van God. In allerlei opzichten, ook de geestelijke gaven van God. En als een andere profeet zegt dat het heil des Heren gaat dagen, dat komt eraan, dan zegt hij dat de bergen van zoete wijn zullen druipen. En op die manier, oudtestamentische wijze van zeggen, wordt ons dan duidelijk gemaakt dat het heil des Heren gaat vloeien. De bergen gaan van zoete wijn druipen. En wij weten, gemeente, dat die maaltijd is komen klaar te staan voor alle volkeren in de volheid van de tijd. Toen de Heer Jezus gekomen is. En toen hij zijn aardse werk had volbracht. Toen hij gekruisigd was op Golgotha. Opgestaan op de derde dag. Ten hemel gevaren en hij zijn geest uitstortte. Allemaal loon op zijn arbeid. Van de Vader gekregen. Nee, toen heeft hij dat loon niet voor zichzelf gehouden. Hij is niet zelf alleen maar van die heerlijkheid gaan genieten aan de rechterhand van zijn Vader. Nee, hij heeft gaven genomen om die uit te delen aan de mensenkinderen. Hij deelt mensenkinderen, want daar is hij voor gestorven. Voor mensen van vlees en bloed. Voor zondaren zoals u en ik. Daar is hij voor gestorven aan het kruis. En hij deelt van zijn beste gave, deelt hij mee. Zijn vlees. Zijn bloed. Vet vol merg. Ja, dat is de maaltijd wel die Christus voor de zijnen bereidt. En zijn bloed is waarlijk drank. Reine wijnen die gezuiverd zijn. Reiner is niet denbaar. En nu niet alleen maar voor Israël, voor het oude volk des Heren, maar er staat voor alle volken. Voor alle volken. Ook de heidenen mogen komen. Ga dan heen, predikt het evangelie tot aan het uiterste der aarde. Want het is immers voor de knecht des Heren, zegt Jesaja verderop, te gering dat hij alleen maar de stammen van Israël zal oprichten. Ik heb hem ook de volkeren gegeven tot een erfdeel. Simeon zong er al van in de tempel. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van zijn volk Israël. Beide, de heidenen en zijn volk Israël. Wij mogen alle volken roepen tot het heil. Dat is groot. Dat dat nog steeds voortgaat ook in het werk van de zending. Maar ook hier in Nederland, wij zijn ook een heidenland van oorsprong. Ook hier is het gekomen. En door Gods genade is het er nog steeds. Dat evangelie, de nodiging gaat nog steeds uit tot de zaligheid. Heeft de Heer Jezus daar ook niet het beeld van de maaltijd van gebruikt? De koninklijke maaltijd, de koninklijke bruiloft. Het grote avondmaal, waar straks ook nog in de openbaring van Johannes sprake van is. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Maar ook hier gaat de nodiging wel uit. Kom tot de bruiloft. En u weet het dan hoe het toen ging, hè? Toen was het de een had de vrouw getrouwd. Een ander had 5 jukossen gekocht. En weer een ander moest eerst een akker gaan bezien. En ze wilde niet komen. En toen werd het huis volgemaakt met anderen. Want als wij niet komen, komen de anderen wel, hoor. Die berg van het huis des Heren, die komt echt wel vol, hoor. Die komt echt wel vol. Daar hoef je echt niet over in te zitten. Daar zal de Heer zelf zorg voor dragen dat die berg volstroomt met mensen van alle kanten. Van heinde en van verre tot aan de uiterste delen van de wereld toe. Ze zullen er zijn uit Australië, ze zullen er zijn uit Groenland, ze zullen er zijn uit Zuid-Amerika, ze zullen er zijn uit Rusland en ze zullen er ook zijn uit ook uit werk. Kom, laat ons opgaan tot een berg des Heren. Wat staat daar gereed? Een volheid van heil. Maar het zal toch niet waar wezen, gemeente, dat de genodigden niet willen komen? Het zal toch niet waar wezen dat ze thuis blijven? Dat ze wat anders hebben te doen? Dat ze smoezen en uitvluchten hebben? U toch niet zeker? U toch niet zeker? U gaat toch wel mee naar die rijk voorziene dis? Naar die drank die waarlijk drank is? En naar die spijs die waarlijk spijs is? Die maaltijd waar zelfs het stuk dat Benjamin van Jozef kreeg, hè, toen hij naar Egypte kwam. Hij kreeg zo'n groot deel, hè. Groter dan zijn broers. Groter dan dat zijn maag wel zou kunnen verdragen. En ik keek ervan op. Zo'n groot stuk. Net als Saul toen hij tot koning werd gezalfd. Dat was ook zo'n groot apart stuk voor achtergehouden. Toen Saul aanzat aan de offermaaltijd. Hij kwam daar helemaal niet voor. Hij kwam alleen maar vragen naar de ezelinnen. Maar hij kwam aan die offermaaltijd te zitten. En toen werd door de kok dat grote stuk voorgebracht en voor Saul gezet. Ja, toen zal, denk ik, zijn ogen zullen wel groter geweest zijn dan de maag, denk ik. En zo is het met de Heer en u ook, gemeente. Er is zoveel heil. Door Christus aangebracht. Aan dat kostbare kruis. Aan dat vloekhout van Golgotha. En aan het licht gebracht. Het leven en de onsterfelijkheid door het evangelie. Iedere keer als er gepredikt wordt, wordt er een maaltijd voor u klaargemaakt. Waar je je ogen als het goed is bij uitkijkt. Allemaal, dit allemaal, dit allemaal. Heeft de Heere dit allemaal voor zulke ellendige mensen als dat wij zijn bereid en klaargemaakt. Ja, dat heeft de Heere allemaal klaargemaakt. Dit staat gereed en de nodiging gaat uit. Komt, want alle dingen zijn gereed. Naar allen die honger hebben. Naar allen die dorst hebben. En allen die geen honger en dorst hebben, die zullen eraan voorbij leven. En als u nou geen honger hebt en geen dorst, vraag dan alstublieft om honger. Vraag dan alstublieft om dorst, opdat u ook komen zult om die vette maaltijd te nuttigen die in Jezus Christus is. En om die reine wijn die gezuiverd is te drinken. Zijn dierbaar bloed. Want wie zijn vlees eet en zijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Nuttigen met de geestelijke mond. En dan staat er nog meer. Hij staat op dezezelfde berg waar die volkeren naartoe komen, waar die maaltijd staat. Zal hij verslinden. Dat woord kom ik zo nog terug. Het bewindsel van het aangezicht, waarmede alle volken bedekt zijn. En het deksel waarmede alle naties bedekt zijn. Wij hebben de blinddoek voor. Doen we wel eens keer, hè? Als je iemand erg verrassen wil. En je mag het niet gelijk zien wat eraan komt. Dan doe je iemand een blinddoek voor. En dan op een gegeven moment natuurlijk, dan mag die eraf. En dan staat het vlak voor hem. De blinddoek voor. Ja, staat er, alle volkeren der aarde hebben de blinddoek voor. Van nature hebben wij ook de blinddoek voor. Jesaja zegt, alle heidenen, als ze toevloeien naar de berg Sion, dan hebben ze ook nog die blinddoek voor. Want ze zien nog niet wat daar klaar staat. Ze zien nog niet wat daar klaar staat voor ze. Op de berg Sion. Als de blinddoek afgaat, dan zal de verrassing dubbel zo groot zijn. Als het heil van God komen te zien. Het bewindsel van het aangezicht. De sluier hangt ervoor. Een dikke, dikke nevel en mist die ons het zicht ontneemt. Sinds de zondeval zijn we God kwijt. Hebben het rechte zicht op onze schepper verloren. We tasten als blinden langs de wand. Zonder te zien. Ja, de heidenen tasten altijd of ze hem zoeken of vinden mogen. Hebben we de vorige keer nog gezien uit artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Vorige week zondag. Dat de heidenen wel enig besef hebben van dat er een God moet zijn, maar daar blijft het dan ook bij. Ze kennen hem niet. Ze weten niet hoe hij is en wie hij is. En het volk Israël? Ziet dat wel? Paulus zegt, helaas hebben ze ook de blinddoek voor. Want bij het lezen van het Oude Testament ligt er een deksel op hun aangezicht. Zodat ze niet scherp kunnen zien op het doel van wat er nou allemaal in die ceremonieën en zo allemaal toegezegd en beloofd was. Wat daarin gepredikt werd. Ze zagen het einde, het doel daarvan niet. Want er is een deksel op hun aangezicht gekomen. En ook dat deksel zal moeten worden weggenomen. En als dat deksel wordt weggenomen, ja, dan zullen ze scherp gaan zien de dingen van de zaligheid. Die belofte ligt er nog, hè, voor het oude bondsvolk. Dat de Heere ooit het deksel van hun aangezicht wegnemen zal. Wanneer de Heere dat doet, dat is aan hem. Wij kunnen die tijd niet bepalen. Maar ooit zal hij het doen. Maar ook Israël ziet niet scherp het bewindsel van het aangezicht. Wat er omheen zit. Sommigen denken hier aan een rouwsluier. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is hier. Hè? Die maken dan dus overstap naar het volgende vers. Vers 8 over de dood. Maar ik denk niet dat dat hier de bedoeling is. Het gaat hier om de doek. De blinddoek van de onkunde en van de onwetendheid, dat ze de Heere nog niet recht kennen. Maar als ze daar aankomen op die berg Sion, gemeente, dan wordt het bewindsel van hun aangezicht, dat wordt eraf getrokken. Dan zullen ze vol verrassing zien die maaltijd van vet vol merg en van reine wijnen die daar voor hen klaar staat. Zoals Benjamin zich verwonderd heeft aan de tafel van Jozef. En zoals Saul zich verwonderd heeft aan de tafel van Samuel. Zo zullen zij zich verwonderen aan de tafel van de Heere der Heerscharen. Hun natuurlijke blindheid. Die zal worden weggenomen. Ja, gemeente, wij komen als blinden. Als het goed is, komen we als hongerige mensen. En anders, Heere, geef ons toch honger. We komen als dorstige mensen. Ach, Heere, geef ons toch dorst. We komen als blinde mensen. Met de blinddoek voor. En ach, Heere, laten we anders maar zien dat we blind zijn. Want als we net zijn als de fariseeën, we zeggen wij zien wel. Dan zegt de Heer Jezus, je bent blind. Dan ben je pas echt blind. Als je denkt dat je ziet en je ziet niet echt. Ze dachten dat ze zagen. Dan ben je pas echt blind. En dan blijft ook je zonde, dan blijf je ook blind. Dan wordt je ook niet de ogen geopend. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, ziende worden, en die zien, menen te zien, blind zijn, zegt de Heer Jezus in het Johannes Evangelie. Hij geeft blinden het gezicht. Dat staat er van de Messias. De Geest des Heeren, Heeren is op mij, om onder andere de blinden het gezicht te geven. Uit alle volken. Wat wilt gij dat ik doen zal? Ach Heere. Dat ik ziende mag worden. Dat het bewindsel. Het doek dat voor mijn ogen zit. Dat de blik op de dingen van uw zaligheid en van uw heil. Op mij beneemt. Wil dat toch wegtrekken. Wil dat toch alsjeblieft eraf rukken. Ver. Slinden, staat er. Hij zal op deze berg verslinden het bewindsel van het aangezicht waarmee alle volken bewonden zijn. Deksel waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal dat verslinden, dat deksel, dat bewindsel. Hij zal dat uiteenrukken en kapot scheuren en verscheuren zoals een leeuw verscheurt en verslindt. He, zo zal de Heere er korte metten mee maken. Hij haalt niet een klein beetje van het doek weg. Zodat je zo karretjes weg nog wat zien kan. Nee. De Heere haalt dat hele bewindsel weg. En hij doet het met een krachtige ruk. Daarvoor moet je bij de Heere zijn op de berg Sion. Om te eten en te drinken moet je op de berg Sion zijn. Als je daar niet naartoe komt, ja. Als je daar niet naartoe komt, dan ontvang je niks. Dan moet je niet menen dat je die vette maaltijd krijgt. Kom, laat ons heen en gaan tot de werk Sion. Hongerig, dorstig. Blind. Met de doeken nog voor de ogen. Ach, Heere, dat toch ziende mag worden. Geef me toch geestelijke ogen des verstands. Om te zien de wonderen van uw woord, de rijkdom van uw evangelie. Om de koning te mogen zien in zijn schoonheid, die opgestane Christus, die vorst der heerlijkheid. Om te mogen zien uw luister en uw majesteit, want ik ben er van nature, net als alle andere mensen, zo blind voor. Zo nameloos blind. Ik zit altijd maar in het donker en altijd maar in het duister en ik zie het niet, ik zie het maar niet. Want er zit een deksel bij me voor. Dan moet je op de berg Sion wezen. Dan moet je toegaan tot de Heere der scharen. Want dan staat niet alleen die vette maaltijd. Maar omdat je die ook zou kunnen zien, scheurt daar de Heere het deksel, de windsel weg van voor uw aangezicht. Dat heeft de Heer Jezus letterlijk bij blinden gedaan. Om duidelijk te maken dat hij dat eigenlijk ook aan ons wel kan doen. Dat hij dat wel aan alle blinden zou kunnen geven. Dat gezicht, dat deksel eraf gaat. De staar van de ogen. Misschien hebt u ook wel een staar gehad. Zijn er misschien wel onder ons die wel eens een staar geopereerd zijn. Staar van de ogen gelicht. Tegenwoordig wordt er gelezerd. En tegenwoordig nog weer andere technieken voor. Als ik het goed heb, maar dat weet ik niet precies. Ik ben geen dokter. En zeker geen oogarts. Staar van de ogen gelicht. Dat is zo nodig. Als het gaat om de dingen van het evangelie. Denk eens aan de discipelen. Ze wisten het ook niet. Ze zagen het ook niet. Het was er nog zo vaak verteld. Ze kenden de schriften. Maar ze zagen niet waar het op duidde. Er ging bij hen ook een sluier voor. De emmer is gehad. Maria Magdalena bij het graf. Jezus stond achter ze, ze zag niet. De vrouwen toen ze het graf gingen bezien. Ze wisten niet van opstanding. Ze hadden er geen flauw benul van. Petrus niet, Johannes niet, niemand niet. Hun ogen, hun verstand moest worden geopend. Toen opende hij hun verstand dat ze de schriften verstanden. En hij opende de Emmausgangers de ogen dat ze zagen wie hij was. Hun hart was al wel brandende onderweg. Er was wel iets bij hen gaande gekomen. Maar ze zagen hem pas. Toen hij hen de ogen opende, toen hij bij hen in de woning was. Hoe nodig is het, beste mensen, ook na ontvangen genade. De discipelen waren echt wel kinderen van God, en toch zagen ze nog niet scherp. Jezus gaf ze nog de Heilige Geest. Hij blies op hen, en hij gaf ze de Heilige Geest. Toen was het Pinksteren en Pasen tegelijk. Toen vielen Pasen en Pinksteren op één dag. Toen de Heer Jezus s'avonds in de kring van zijn discipelen kwam. Vrede zijn jullie. Toen opende hij hun verstand. Hij blies op hen. En hij zeide: ontvangt den Heilige Geest. Toen was het Klein Pinksteren, zo noemen we dat wel eens. Klein Pinksteren. Pasen en Pinksteren viel op één dag. Het bewindsel ging weg van voor hun ogen. En toen leerden ze ook pas verstaan wat er allemaal in het Oude Testament van hem geschreven was. Wat ze hem gedaan hadden toen hij de stad Jeruzalem inging, rijdende op die ezel, hadden ze helemaal niet in de gaten gehad toen ze dat deden, toen ze dat uitvoerden, wat ze aan het doen was. Maar toen bedachten ze pas, hé, daar heeft de profeet wel eens gesproken. Ziet uw koning komt. En toen beseften ze ook pas dat Jezus bij de tempelreiniging had gedaan. Ze werden indachtig dat er van hem geschreven stond: de ijver van uw huis heeft mij verslonden. En dat soort dingen, dat ging ze toen pas zien. Toen pas, zie toen. Toen de doek werd weggerukt. De blinddoek daar verslonden. Verslonden dat bewind zo van het aangezicht. Ach, bent u nog blind? Bent u nog van verre niet ziende? Bent u nog zo blind als een mol? Op deze berg, ga naar de Heere toe. Daar zal hij het bewindsel van uw aangezicht wegdoen. Daar zal hij u ziende maken. En het zal een verrassing voor u zijn, zoals u nooit in uw leven nog hebt gekend. En hij zal ook nog iets anders verslinden. Twee keer staat er het woord verslinden. Hij zal deze berg verslinden, het bewindsel is aangezicht, vers 7. En hij zal de dood verslinden tot overwinning. Dat wordt in het Nieuwe Testament aangehaald door Paulus. In 1 Korinthe 15, helemaal aan het eind van 1 Korinthe 15. En daar ziet de profeet dus wel heel ver vooruit. Want het is waar, hè, bij de komst van de Heer Jezus, bij zijn opstanding uit de doden, is wel in beginsel de dood gedood. Hij heeft er niet gedaan die het geweld van de dood heeft, dat is de duivel. In beginsel is dat waar. Maar de duivel gaat nog rond en de dood gaat nog rond. Dat worden we in deze dagen bijzonder gewaar dat dat waar is. De duivel gaat nog rond en de dood gaat nog rond. De uiteindelijke overwinning op hem moet nog komen. Maar in beginsel zijn ze al geoordeeld en getroffen. Door die bliksem die van boven kwam. Maar hier bedoelt de apostel en ook de profeet, apostel in 1 Korinthe 15 en de profeet hier in Jesaja 25, Paulus haalt hier weer Jesaja aan. Weer Jesaja. Zoals we gisteravond ook al zagen dat hij Jesaja aanhaalde. Paulus zegt daar, dat zal pas gebeuren in de volleinding der wereld. Dat is die verre blik, de verste, de buitenste cirkel. De binnenste cirkel, dat is Babel, zei ik, de verlossing uit Babel. De cirkel daaromheen, dat is de verlossing die in Christus is. En de buitenste cirkel, dat is de volleinding der wereld. De wolf zal met dat lam verkeren en ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aan het eind van het boek Jesaja. En in die buitenste cirkel zal ook de dood verslonden worden tot overwinning. Ook dat heeft Jesaja gezien. 7 eeuwen voor de komst van Christus. Het moet nou wel gebeuren. Moet u zien hoe de geest van de profetie over de eeuwigheid. Straks zal hij de dood verslinden tot overwinning. Die dood die zoveel mensen al heeft opgegeten. Want er gaat als een monster rond. En iedereen komt een keer aan de beurt. Vroeg of laat. Hij hapt je op. Hij vliegt je in de nek. We weten nooit wanneer. Hij vliegt ons een keer in de kraag. Maar straks wordt het monster zelf verslonden. Net goed, hè? Net goed. Die laatste vijand. Die er zoveel verslonden heeft. Net goed. Straks wordt hij zelf verslonden. De dood wordt verslonden. Voor altijd, tot overwinning. Sprak hij, wat er staat. Paulus zegt, als straks het sterfelijke onsterfelijkheid heeft aangedaan, dat is pas op de jongste dag, en als het verderfelijke onverderfelijkheid heeft aangedaan, dan zal het woord geschieden dat er geschreven is, hier geschreven, in Jesaja 25. De dood is verslonden tot overwinning. Hier staat, hij zal die verslinden, maar dan zal het zijn, de dood is verslonden tot overwinning. Daar ligt de realiteit, daar zal het echt gebeuren. De dood is verslonden tot overwinning. Dat is een heerlijk vooruitzicht, gemeente, voor alle die van Christus zijn. Dat dan de dood weg zal zijn. Geen rouw, geen verdriet, geen gekrijt. Alles wat met de dood te maken heeft. In de ganse schepping niet trouwens. Ook niet wat de dieren betreft en wat de bomen betreft. Alles. Hier, in deze schepping zit de dood overal in. Want niets is hier blijft. Alles is aangetast door de tand van de tijd. Wij zelf als mensen verouderen met de klachten van de ouderdom. Want je sterft niet in ene keer. Iedere dag een beetje, zeggen ze wel eens. En dat is waar. Dat is de kern van waarheid in. Je sterft iedere dag een beetje als je ouder wordt. Dat heeft allemaal met de dood te maken. En mot en roest. Als je een huis bouwt nu, is het nieuw, maar over 50 jaar niet meer. Dan is het niet nieuw meer. Dan moet er al nodig, is er al nodig, nodig aan vervangen inmiddels. En dan zal er ook dan nog weer het nodige aan te vervangen zijn. Niet nieuw meer, alles versluit. Dat heeft allemaal te maken met de zonde. Dat de bloemen verwelken. En ook die bloem die mens heet, de bloem van het veld. Wij bloemen als, bloeien als een bloem van het veld, maar het gras verdort en de bloem valt af. Jazeker, dat is allemaal waar. Dat zal straks voorbij zijn. Alle gekrijt en moeite en pijn en zorg. Althans, voor degenen die de Heer kennen. Die op de berg Sion zijn geweest. Bij de Heere der Heerscharen. Daar neemt hij het bewindsel van het aangezicht weg. Daar zal hij ook de dood verslinden tot overwinning voor al degenen die uit al de volken samenvloeien op die berg. Want alle die met smoesjes wegblijven. Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. Enzovoort, enzovoort. Ja, die beërven die zaligheid. Die komen juist op de plaats waar wening is. En knersen de tanden. Hier staat, hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Ja, al degenen die van het lam zijn. Die op de berg Sion komen. Al de zijnen. Die tot Christus kwamen. Die vette maaltijd. Bij wie het bewindsel van het aangezicht ging. Die van blind ziende werd. Daar zal hij de dood voor overwinnen. Verslinden tot overwinning. Dat zal hij zeker doen. Voor hen. Maar voor de anderen. Die hem niet hebben geacht. Die aan hem hebben voorbij geleefd. Die komen op de plaats zelf terecht waar de dood en het graf terechtkomen. Die worden uit dood en graf worden uiteindelijk geworpen in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Die worden uiteindelijk in de poel van vuur en zilver. Dus in de hel geworpen. Dood en graf worden in de hel geworpen. Dat zegt Gods woord. En daar zullen ook de duivel zijn. De draak. En het beest. En de valse profeet. Komen allemaal in diezelfde plek. Die drie dus. En alle goddelozen. Alle ongelovigen en goddelozen die Christus verachten, verworpen hebben. En hem niet hebben gekend. En daar zullen ook dood en graf terechtkomen. Dood en graf zullen komen in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dus je moet er niet een zogenaamd mooi verhaaltje van maken. Van het komt met alle mensen wel goed. Want ach God gaat straks toch alle tranen van de ogen af. Nee, van degene die op de berg Sion komen. Uit al de volken. Ook uit Israël. Bij wie het bewindsel van het aangezicht afgaat. Ook bij hen moet de deksel weg. Daar zal hij de dood voor verslinden, zoals hij dat bewindsel verslonden heeft. Zo zal hij ook de dood verslinden, dat twee keer hetzelfde woord, tot overwinning. En dan zal hij alle tranen van de ogen afwissen bij al die zijnen. De tranen die ze geschreid hebben over hun zonden. Dat is het. Diep onder de lakens. Over hun zonden en schuld. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Maar ook de tranen over alles wat dit leven te zien gaf. Alle moeite, pijn en verdriet wat er hier allemaal geweest is. Wat de mensen hier hebben aangedaan. Dat kan ook nog heel wat zijn. Ook alle tranen die daarover geschreid zijn. Kan zo zeer doen. Hij kan blijvend zeer doen in een mensenziel. Kan een trauma bij je opleveren, dat kan het. Maar ook al die tranen worden dan van de ogen afgewist, gelijk een vader doet. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich dan de Heere over degenen die hem vrezen. Zo zal de Heere het doen. In de hel is wening, knersende tanden, knarsige tanden. Maar in de hemel, daar zullen droefenis en zuchten wegvlieden. Vrolijkheid en blijdschap zullen ze verkrijgen. Staat er in Jesaja 35. Hoort ook nog bij de openbaring, de apocalyps van Jesaja 35. Zoals dat moeten we het even goed lezen ook. De woestijn zal bloeien als een roos. Is ook zo'n prachtig hoofdstuk. De kreupelen zal springen als het hert. En daar staat het, droefenis en zuchten zullen wegvlieden. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. En men zal te 10 dagen zeggen, staat er dan nog in het volgende vers. Ziet, deze is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. We hebben hem verwacht. En we zullen ons verheugen en ons verblijden in zijn zaligheid. Hoort u de jubel? Dat is nou de jubel van al Gods kinderen. Die in Christus die verre maaltijd hebben gevonden. En die de ogen zijn geopend om op hem te zien. En in hem te geloven en hem te kennen. En die mogen weten, de dood zal het niet redden. Die vijand, die wordt zelf opgehapt. Zelf opgeslokt door de Heer zelf. De Heer zal de dood opslokken. Tot overwinning. En dan zal er eeuwig de jubel zijn die hier klinkt. Deze is onze God. We hebben hem verwacht. Zal het 2 keer. Hebben hem verwacht. Verwacht jij hem ook? Verwacht u hem ook? Want dat zijn degenen die zalig worden. Degenen die hem hebben leren verwachten tot zaligheid. Hebben hem verwacht. Als je hem nou nooit verwacht, dan kun je ook nooit jubelen. Kun je ook nooit jubelen. Als je hem nooit verwacht hebt. Maar als je hem nou hebt leren verwacht. Lang verwacht misschien wel. Ik heb de Heer lang verwacht, staat er in Psalm 40. Dat kan soms ook wel eens lang verwachten zijn. Maar verwacht. Nee. Dat is wat anders dan afwachten. Hè? Verwachten. Dat is wat anders dan afwachten. Dat is wachten op. Op iemand. Als je iemand op iemand verwacht. Als je op iemand wacht, dan ga je vertraagd staan om te kijken of hij er niet aankomt. Dat is wat anders dan afwachten. We hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Hij zal dat doen. We zullen ons verheugen en verblijden. Zijn zaligheid. Zo zal het zijn, lieve mensen. Voor iedereen uit al de volken. Die opgaat naar de berg Sion. Blind als die is. Hongerig en dorstig. Als het goed is. En anders moet je maar om honger en dorstig halen. En als je je blindheid nog niet ziet. Ach, dan moet je maar eens goed bij jezelf nagaan. Hoe blind je in feite bent. Zeg maar niet dat je wel ziet hoor van jezelf. Dat is niet waar. Je bent blind. Laat dan de staarder aflichten. En weet ook. Dat hij voor al die mensen. Die scharen die niemand tellen kan. De dood verslindt. Tot overwinning. En dat hij er straks aankomt hoor, met zijn zakdoek. En die tranen wegwist. Uit jouw ogen. Zoals een moeder doet. Bij het huilende kind. Amen.